Goedemorgen, geliefde broeders en zusters, vrienden. Fijn om weer in jullie midden te zijn. Het is altijd fijn om hier binnen te komen, al de bekende gezichten te zien. Zullen wij eens gaan naar Genesis 28? Genesis 28. Dat gaat over Jacob. We hebben al het een en ander gehoord vanmorgen. Er zijn toch een aantal dingetjes die weer terugkomen. Dat is wel mooi geleid eigenlijk. En het gaat in deze prediking over de droom van je leven. Wat is de droom van je leven? Voor een kind is dat vaak, ja, ik wil later piloot worden. En voor een volwassene een fijne levenspartner vinden, een goede baan. Mooi huis, lieve kinderen, voldoende geld, dat is een beetje de gedachtegang. Maar bij zo'n levensdroom ontdek je dat levensgeluk niet altijd staat of valt met het uitkomen van de wensen die je hebt en je dromen. Want er is meer dan dromen en verlangens. We gaan het eerst lezen. Vanaf vers 1, hoofdstuk 28. Toen riep Isaac Jacob en zegende hem. En hij gebood hem en zei tegen hem, neem geen vrouw uit de dochters van Canaan. Sta op, ga naar Paddan Aram, naar het huis van Betuel, de vader van je moeder. En neem vandaar een vrouw voor je uit de dochters van Laban, de broer van je moeder. En mogen God de Almachtige je zegenen en je vruchtbaar en talrijk maken, zodat je tot een menigte van volken zult worden. En mogen God de Almachtige zegenen, nogmaals, en je vruchtbaar en talrijk maken, zodat je tot een menigte van volken zult worden. Mogen Hij je de zegen van Abraham geven, jou en je nageslacht met je, zodat je het land waar je vreemdeling bent, dat God aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt. En zo stuurde Isaac Jacob weg en hij ging naar Paddan Aram, naar Laban, de zoon van Betuel, de Syriër, en de broer van Rebekka, de moeder van Jacob en Esau. Toen Esau zag dat Isaac Jacob gezegend had en hem weggestuurd had naar Paddan Aram om vandaar voor zich een vrouw te nemen, en dat hij hem, toen hij hem zegende, geboden had, neem geen vrouw uit de dochters van Canaan. En toen hij zag dat Jacob naar zijn vader en moeder geluisterd had en naar Paddan Aram gegaan was. En toen Esau zag dat de dochters van Canaan niet deugden in de ogen van zijn vader Isaac, ging Esau naar Ismaël en nam bij Machalat, de dochter van Ismaël, de zoon van Abraham, de zuster van Nebajot, voor zich tot vrouw naast zijn andere vrouwen. Jacob nu vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde stond een ladder waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heer stond boven aan die ladder en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde. En u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heer is werkelijk op deze plaats. En ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en zei hij, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Daarna stond Jacob 's morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. Hij gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de naam van de stad eerst Luz was. Jacob legde een gelofte af en zei, Als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waarop ik ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen, die ik als een gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij geven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven. We hebben het vandaag over een man die letterlijk een droom droomde. Ik heb u al aan het begin gezegd dat er veel mensen die dromen. Ik sprak laatst toevallig een bekende ex-profvoetballer. En toen zei hij tegen mij, ging hij allemaal opnoemen wat hij had. Nou, die had dus eigenlijk alles. Alles. En toen zei hij tegen mij, en toch zei hij, is er iets wat ik mis? Ja, u ziet, dat is het, hè. Maar die Jacob, dat is eigenlijk een speciale man als je zijn geschiedenis bekijkt. Hij is niet alleen een speciale man, maar hij is ook een hele boeiende figuur. Want, moet je niet vergeten, hij is een van de aartsvaders. Abraham, Isaac en Jacob. Het Joodse volk ontleent zijn naam aan hem. Israël. Zijn 12 zonen vormen eigenlijk de stammen van het volk Israël. Maar zijn leven, zijn persoon, die roept ook weerstand op. En hij probeerde namelijk bij Esau de zegen van het eerste geboorterecht af te troggelen door een bord linzensoep aan te bieden. Hoe hij willens en wetens meegewerkt heeft bij het bedrog wat zijn moeder Rebecca voorstelde om vader Isaac te bedriegen met een verkleedpartij en misbruik te maken van zijn blindheid. Dus wat zien we? Hij was een sluwe, eigenzinnige zoon. Hij is het type van mensen. Hij is het type van de doe-het-zelver. En die doe-het-zelvers die komen bij evangelisatiewerk ook regelmatig tegen. Dat zijn mensen die denken dat ze zelf hun plan kunnen trekken. Dat zijn mensen die denken dat ze geen hulp nodig hebben. En waarom? Omdat ze bang zijn, dat ze angstig zijn om de controle over hun leven eigenlijk zelf kwijt te raken. En zo leven veel mensen. En Jacob, die hield zelfs in de moederschoot de hiel van Esau vast. Ja, dat hij er niet als eerste zou uitkomen. En wat zien we ook weer hier, wat we ook regelmatig tegenkomen in die begingeschiedenis, dat moeder Rebecca niet op God kon wachten. Maar wat deed ze? Ze ging zelf actie ondernemen, zoals je dat zo vaak ziet, wanneer dingen heel lang duren. En bij de Heer duren soms de dingen heel lang. Ze had eigenlijk, als ze het goed gedaan had, had ze naar haar man Isaac moeten gaan en had ze moeten zeggen, Isaac, je weet toch wat God heeft gezegd over de belofte. Maar wat doet ze? Zij wil eigenlijk op haar eigen manier bereiken dat de woorden van God in vervulling gaan. Op een eigen wijze. En we komen dat dergelijke gedrag komen we ook tegen bij Abraham en bij Sarah. Maar we weten uit de praktijk en ook wat we lezen dat het zo eigenlijk niet werkt. Want ze kunnen de dingen niet loslaten. Het is een kunst om dingen los te kunnen laten. En loslaten is heel moeilijk soms. Want je moet in goed vertrouwen, moet je eigenlijk iets uit handen geven. Bijvoorbeeld de kinderen. Kinderen loslaten is ook niet altijd gemakkelijk. Een bepaalde verantwoordelijkheid meegeven. En ook een stukje vrijheid geven als ze eraan toe zijn. Bij de leeftijd, eigenlijk aan de leeftijd die bij hun leeftijd past. Mensen willen zelf graag de regie voeren. Je ziet het toen en je ziet het ook heel duidelijk vandaag gebeuren. En zonder de Heer ernstig te volgen en allemaal zelf maar in te grijpen, dan verlies je eigenlijk de vrijmoedigheid. En die vrijmoedigheid, die ook die Nicky waar ik net van sprak, zo sterk heeft nu. Vrijmoedig. Vrij. Dat is het eerste. Hij weet zich vrij. Moedig. Hij heeft de moed gekregen in die vrijheid om de Heer te volgen. En nu gaan we eens even kijken in vers 10. Dan zien we dat hij vertrekt uit Beersheba naar Haran. En hoe vertrekt Jacob? Hij vertrekt eigenlijk in een heel treurige toestand. Een verschrikkelijke situatie waar hij in zit. Hij is hals over kop met een slecht geweten, want dat had hij. Vanuit zijn woonplaats Beersheba op de vlucht geslagen richting Haran, dat is het huid dat lag in het huidige Irak, dus buiten Israël. Was een hele gevaarlijke tocht die hij moest maken. Plus nog eens een keer dat Esau hem wilde vermoorden. En wie woonde er dan in Haran, waar hij dus naar op weg was? Daar woonde dus de broer van zijn moeder. En het was voor Jacob eigenlijk dit een soort ballingschap vanuit het beloofde land waar hij in aanwezig was, weer terug naar Haran, waar God vroeger of een tijd ervoor Abraham had geroepen. Helemaal weer terug naar die plaats. De grond is te heet geworden onder zijn voeten. En dan moet je eens kijken wat dat allemaal uitwerkt, dit. 1. Hij laat zijn vader als een gebroken man achter. 2. Hij laat zijn broer achter als een verbitterd man. 3. Hij laat zijn moeder achter als een eenzame vrouw. Wat een consequenties. Zijn leven, zou je kunnen zeggen, is onleefbaar geworden op dat moment door eigen schuld. Enerzijds moet hij vluchten voor Esau om zijn leven te redden. Anderzijds, en dat wordt hier twee keer beschreven in vers 1 en vers 6, wilde Isaac en Rebecca niet dat hij zou gaan verkeren met Kanaïtische vrouwen. Dus vrouwen die niet gelovig waren. En we zien dat het kiezen, om het een beetje actueel te maken, voor een gelovige partner nog steeds een Bijbelse grondregel is. En ik zie het om me heen. In naïviteit wordt er dan gezegd van, oké, als we dan maar eenmaal getrouwd zijn, dan zal mijn partner, die zal dan ook wel tot geloof komen. Nou, dat komt eigenlijk maar heel weinig voor. Dus we hebben het hier ook over wachten op God. Ik heb mensen zien wachten. Ik heb mensen radicale stappen zien nemen. Ik heb mensen ook fouten zien maken op dit gebied. Mijn dochter, die is 33, die zou ook graag een partner vinden. Maar in België zijn er eigenlijk maar weinig christenen. Dus dan wordt dat nog beperkter. Maar zij heeft dus gezegd, daar ben ik best wel trots op, ik wil alleen maar gaan voor een gelovige echtgenoot. En volgens haar heeft de Heer haar overtuigd dat dat er nog van gaat komen. Dus ze heeft vertrouwen in de Heer, wachten op God. Maar Esau, die kon niet wachten op God, die trok zich nergens niks van aan eigenlijk. En het meest verbazende vind ik in die geschiedenis hier, die we hier vanmorgen bekijken, hoe de Heer reageert op deze extreme situatie. Later wordt Jacob natuurlijk getuchtigd, maar we zien hier heel duidelijk geen enkel woord van afkeuring. Van, zie je wel wat er van komt? Hè? Jij bent dan de erfgenaam en jij moet nu vluchten, zie je wel, uit het beloofde land. Maar dat de Heer er niets van zegt, dat wil niet zeggen dat hij dat niet erg vond, wat er allemaal had plaatsgevonden. En toch komt hij naar Jacob toe. Dat is heel opmerkelijk. En dan is de vraag, wanneer komt hij dan naar Jacob? Op het moment dat hij er een grote puinhoop van gemaakt heeft. Want dat is in feite de situatie. Jacob, die de zegen van de Heer zelf naar zich toe wilde halen, die moet leren, of moest leren, dat je de zegen van God alleen maar kunt ontvangen. Er zijn mensen die hebben op een gegeven moment hun geloof verwaarloosd. En dan kom je met die mensen in contact en dan willen ze eerst zelf hun leven weer op de rails krijgen. En dat is dan een heel proces en ja, dan komen we wel weer terug bij de Heer. En dan willen we wel weer God onder ogen komen. Maar dan zie je ook dat dat in de praktijk heel moeilijk is. Want het lukt mensen niet om zelf te veranderen. Dat is gewoon moeilijk. Maar gelukkig kan de Heer dat wel. En daarom zou een mens eigenlijk niet moeten wachten totdat hij denkt het zelf weer voor elkaar te hebben en ervoor klaar te zijn om de Heer weer opnieuw te volgen. Maar eigenlijk is het beste meteen naar de Heer teruggaan. En dan zien we in vers 11, toen het avond werd, zocht hij een plaats, hij zal wel een depressief gevoel gehad hebben, uit om te overnachten. Hij heeft ook geen beddengoed bij zich, hij heeft snel moeten vertrekken, heeft niks eigenlijk. En van een van die stenen die er lagen, maakte hij zijn hoofdkussen. Hij legt zich neer om te slapen. Nou, ik moet u bekennen, ik zou niet op zo'n steen kunnen slapen. Als ik bijvoorbeeld eens een keer bij andere mensen moet overnachten, dan neem ik altijd mijn eigen kussen mee. En meestal twee. Wat moet hij zich op dat moment eenzaam gevoeld hebben? Hij is volledig op zichzelf teruggeworpen. Maar op dat keiharde bed krijgt hij een hele aangename droom. En dat zien we in vers 12 tot 15. Want we zien dat Jacob niet alleen is. God heeft zich niet van hem teruggetrokken. Hij droomt. En in die droom spreekt God. En hij zegt: Jacob, jij moet vertrekken uit het land dat ik aan jouw opa Abraham en aan je vader Isaac beloofd heb. En wat zien we hier weer? Een omarming zonder verwijt. Heel typisch. God sluit hem, als het ware, in zijn hart. In de Bijbel gebruikt de Heer regelmatig dromen om dingen duidelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan Jozef. Jozef van Maria heeft toen ook een droom gehad. Er zijn er nog meer voorbeelden. En de Heer die maakt nu in deze droom iets bekend over zichzelf en over de toekomst van Jacob. En wat ziet Jacob in die droom? Een ladder. En die ladder die is opgericht aan zijn hoofdeind. En die ladder die gaat eindeloos omhoog tot in de hemel, tot boven in de hemel. Dat is een hele opmerkelijke droom. En Gods droom hier, die laat zien dat er contact mogelijk is, ook vandaag, van de hemel naar de aarde. En wat ook opmerkelijk is, hij ziet in die droom ook dat engelen klimmen langs die ladder omhoog en omlaag. En bovenaan die ladder, daar staat de Heer. Hij openbaart zich hier aan Jacob. En Jacob, die ondervindt de nabijheid van de Heer en ervaart die ook. God doet de hemel open voor een mens die op de vlucht is. Op de vlucht voor zijn verleden. Hij is op de vlucht voor zichzelf. En Jacob, die neemt de dingen niet alleen maar waar in de droom, maar hij hoort ook een stem. En nogmaals, in plaats van met een veroordeling te komen, komt de Heer met belofte. En wat zeg ik belofte? Hij komt met 5 beloften. We kunnen die belofte die hij geeft, kunnen we tellen op 1 hand. Dat is eigenlijk een herhaling van de zegen die God al had gegeven aan zijn opa, aan Abraham. En wat is dat dan? 1. Dit land waar jij nu ligt te slapen, dat zal voor jou en je nageslacht zijn. 2. Dat nageslacht wat je zult krijgen zal zo groot worden als het stof van de aarde. Het is niet te tellen. 3. In jouw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Wij zijn daar ook door gezegend. Wij zijn ook gezegend daardoor. Als gelovigen. 4. Ik zal jou behoeden en met je zijn. En 5. Ik zal je naar de plaats terugbrengen waar je nu bent. En ik zal je beschermen en ik zal je niet verlaten. Wat een heerlijke woorden, wat een fantastische zaken worden hier naar voren gebracht. Maar God voorzag de moeilijkheden al die Jacob toch zou gaan doormaken, die hij niet kende. Hij zegt, ik ben met u. En toen moest ik even denken, dat zegt de Heer Jezus ook net voordat hij naar de hemel ging. Ik ben met u tot aan de voleinding van de wereld. Dus dat is ook voor ons het geval. En daar ligt Jacob dan eenzaam in de kou. Maar het woord van God heeft zijn hart hier geweldig verwarmd. De Heer geeft hem te kennen dat hij voor Jacob dezelfde zal zijn die hij was geweest voor Abraham en Isaac. Dus wat aan Jacob eigenlijk al, dat lezen we, ik kan het niet allemaal opzoeken vanwege de tijd, in Genesis 25, vers 19 tot 34, dan wordt namelijk gezegd dat de meerdere, de eerstgeborene, Esau, de mindere, Jacob, zou gaan dienen. Dus met andere woorden, Jacob had het eerstgeboorterecht, was al van tevoren voorzegd. En dat wordt hier nog eens persoonlijk bevestigd, persoonlijk aan Jacob. En hier kijken we in het hart van God. Hij is heilig. Hij wil met iemand die er een puinhoop van gemaakt heeft, wil hij omgaan. Met een zondaar, die zich bekeert. Hij wil zich aan zijn belofte houden. Toen moest ik denken aan mezelf, voordat ik eigenlijk tot geloof kwam. Sliep ik als het ware ook met mijn hoofd op een keiharde steen, onder een open hemel, eenzaam. Maar de Heer is gekomen, hij heeft me aangeraakt, hij heeft zich niet van mij afgekeerd, ondanks mijn goddeloze levensstijl die ik toen had. Wat zeg ik? Hij heeft zich naar ons toegekeerd. Hoe? Door zijn Zoon, Jezus Christus. Het is zo uitermate belangrijk om de naam van Jezus te noemen. Ik hoor wel eens een getuigenis op televisie, of ik hoor wel eens een getuigenis in een andere gemeente. En dan wordt er een getuigenis dus gegeven van ja, het was zo fijn en de mensen waren zo vriendelijk en de liederen waren zo mooi. En ik wil helemaal niet wettisch zijn, hè. Maar het is zo belangrijk dat de naam van Jezus genoemd wordt in een getuigenis. En niet alleen de naam van Jezus, maar ook zijn woord. De Bijbel vind ik ook belangrijk om te noemen in een getuigenis. De Heer Jezus en de Bijbel. Hij is mens geworden om zijn leven met ons te delen. Om ons te redden. En over engelen gesproken, Gods engelen waren ook bij hem op Gethsemane. Toen hij hevig verzocht werd in een hele moeilijke situatie, zien we hier ook bij Jacob. En dan in vers 16 en 17, dan zien we dat hij dan wakker wordt met een diep gevoel van ontzag. Hij is verbaasd over alles wat hij in zijn droom gehoord en gezien had. Ontzagwekkend, zegt hij. Ontzagwekkend is deze plaats waar mij dit overkomen is, die godservaring. En waarschijnlijk heeft hij nog nooit een dergelijke godservaring meegemaakt. Die heeft indruk gemaakt. Wellicht zal hij thuis wel geofferd hebben en zal hij ook wel regelmatig gebeden hebben. Maar dit is iets anders. En wat noemt hij dat iets anders? Dat noemt hij de poort van de hemel. Want God is daar aan hem verschenen. En dat is ook zo mooi, hè? Vandaag. Een bekering, die moet van boven bevestigd worden. Wij kunnen niemand bekeren. En als mensen een beslissing genomen hebben, dan bemerk je dat ze toch iets mee gaan maken waarin de Heer hen een schouderklopje geeft en bevestigt dat het waar is. En dat die bevestiging, dat zien we nu ook hier heel duidelijk bij Jacob. Want hij zegt, de Heer is op deze plaats. En ik heb het niet geweten. Jacob had het niet voor mogelijk gehouden dat zoiets zou kunnen gaan gebeuren. Ik wil niet geregeld op die Nicky terugkomen. Maar Nicky heeft er geen moment vroeger over nagedacht. Dat dit hem zou kunnen overkomen. Dat hij in contact komt met de levende God. En dat de levende God dat ook bij hem in zijn leven bevestigt en hem daarvoor de kracht geeft. Het is allemaal wonderbaarlijk, maar het is allemaal waar. We zijn geen verdichtsel nagevolgd. De Bijbel is waar, de Heer Jezus is waar en de toekomst is waar. Wat we hier heel duidelijk zien. En hij had ervaren dat God daar op dat moment op een bijzondere manier aanwezig was. Ik weet niet of u een lievelingstekst hebt, maar bij mij is dat Jesaja 41, vers 10. Zie niet angstig om, want ik zeg het nu even vlug in mijn eigen woorden. Ook sterk ik u, ook help ik u met mijn heilrijke rechterhand. Er zijn ook periodes geweest in mijn leven dat ik het heel moeilijk had. En dat was heel typisch, elke keer weer als ik het moeilijk had. Wat Arie net vertelde, bijvoorbeeld van de regenboog, hè, dat was ook een cadeautje uit de hemel. Komt Jesaja 41, vers 10. Ik zat een tijdje geleden in een gemeente, in Huizen. En er zat toch minstens 250 of 200 mensen binnen. En toen hadden ze allemaal teksten in een mand gelegd, bijbelteksten. Ja, die mand die zat helemaal vol met bijbelteksten. En iedereen moest er één uithalen. Ik zeg tegen die vrouw die naast me zat, ik was er nog niet zo zeker van hoor. Oh, ik zal Jesaja 41, vers 10 wel weer eruit halen, zei ik zo tegen haar. En inderdaad, het mandje kwam. Ik wakker uit die hoop, pak ik een briefje. Jesaja 41, vers 10. Die vrouw die viel bijna van verbazing van de stoel af. Dat was wel leuk. Wat Jacob hier beleefd heeft, hè, dat zou hem zijn hele leven bijblijven. En zo is het met de bekering. Mijn bekering, die blijft me ook nog steeds bij. Mijn eerste echte ontmoeting met God. Ik zat er niet op te wachten. Ik had geen problemen, want dat had vaak gedacht. Hè. Je moet eerst problemen hebben en dan neem je de Heer. Maar dat is niet waar. Het kan natuurlijk in veel gevallen wel het geval zijn. Maar bij mij was het niet het geval. Mijn eerste ontmoeting met God was niet in Bethel. Maar in een plaatsnaam waar ik dus geboren ben met een opmerkelijke naam, Helmond. Ter Heidestraat, ja, het is echt waar wat ik vertel. Ter Heidestraat 41 op 19 augustus 1978. Niet iedereen weet nog het moment van zijn bekering, dat begrijp ik ook wel, maar ik ken het moment nog heel goed. Twee jongens die binnenkwamen, die mij voor de eerste keer vanuit de Bijbel het evangelie hebben uitgelegd. En zijn om 2 uur gekomen, zijn om 6 uur weggegaan. En ik zeg tegen mijn vrouw, dit is de waarheid. Ik wist meteen, dit is het. Ik werd, net als Jacob, eigenlijk op dat moment werd ik op een of andere manier aangeraakt. En wat doet hij dan, Jacob, in vers 18 en 19? Dan wil hij het bijzondere karakter van die plek waar hij dus die godsontmoeting heeft gehad, een plaats geven met een blijvend teken. Wat doet hij dan? Dan pakt hij die steen, waar hij s'nachts met zijn hoofd op gelegen heeft, die zet hij dus gewoon recht als een gedenksteen. Het is eigenlijk een monument. Een monument van genade, een bewijs van zijn dankbaarheid. En dan komt er nog een ritueel, dan gooit hij over die steen nog olie. En die steen, die zou eigenlijk voortaan altijd de plek markeren waar God tot hem gesproken had en waar hij die belofte eigenlijk had bevestigd. De steen, zou je kunnen denken, die was zeker niet bedoeld om dat voorwerp te gaan vereren. Nee, absoluut niet. Maar om de herinnering levend te houden, heel duidelijk, een symbool, een herinnering aan de gunst van God. En de plaats waar Jacob overnachtte was in de nabijheid van de stad Luz, hebben we al gelezen. Maar hij geeft aan die plaats dan de naam Bethel, dat betekent huis van God. Natuurlijk kun je overal contact met God hebben, maar dit was voor hem een nieuwe ervaring. En dan zien we in vers 20 tot 22, die laatste verse, dat Jacob niet weet, want God had de belofte gegeven, wanneer hij dan daar op die plaats weer terug zal komen. Hoe lang zijn ballingschap buiten Israël zou duren. Maar wat doet hij dan? Dan kom je in de psalmen bij David ook regelmatig tegen. Ik weet niet of dat vandaag nog in de praktijk gebracht wordt. Maar in ieder geval, hij doet een gelofte. Hij doet een gelofte aan de Heer. Trouwens, dit is de eerste schriftplaats in de Bijbel waarover een gelofte gesproken wordt. En die gelofte, die is hier niet ontstaan dat Jacob twijfelde aan de Heer, maar dankbaarheid voor de hulp van de eer van de Heer. Hij wilde hem vereren. En daar gaat het tenslotte altijd om. Het gaat niet om menselijke eer, het gaat om hem te eren. Een gelofte aan God, dat hoef je helemaal niet te doen. Daar verbind je je eigenlijk vrijwillig aan. Er zijn wel eens mensen die doen een gelofte als het water tot hun lippen staat. En als de Heer dan het gebed verhoord heeft, dan zijn ze vergeten dat ze die gelofte hebben gedaan. Dat is natuurlijk best wel slecht als je zoiets doet. Je kunt natuurlijk altijd wel eens iets vergeten, maar de Heer die brengt het wel weer in herinnering. Want een gelofte is in feite een plechtige verklaring die je geeft aan de Heer. En dan zegt hij ook zo mooi in vers 21b, dan zal de Heer mij tot een God zijn. Het is in feite geen echte voorwaarde die hij hier stelt. Hij is nog aan het begin. Hij is nog best wel zelfzuchtig. Heeft de volkomen overgave aan God nog niet bereikt. Het is gewoon een proces zoals dat bij iedereen een proces is. Want tot die hoogte komt hij eigenlijk als hij een paar hoofdstukken later met God gaat worstelen. En dan wordt hij mank aan zijn heup. En vanaf dat moment wordt hij Israël genoemd. God is bezig om hem te vormen. Heel duidelijk. Er zit al een barst in zijn, mag ik zeggen, narcistische houding die hij had. Hij heeft zich afhankelijk gemaakt van de Heer. Waar God dat ziet, daar gaat hij verder. Waar God dat ziet, afhankelijkheid van de Heer. Ik zie het ook bij mensen die bijvoorbeeld helemaal niet zo geïnteresseerd zijn, maar toch God een kans willen geven om hen aan te spreken. Ik zie dat de Heer dat beloont. Dat vindt de Heer fijn. Dan gaat hij verder. God laat zijn plannen niet dwarsbomen door al die negatieve zaken van Rebecca en Jacob. Ja, dan moeten we natuurlijk niet gaan denken, oh, als het zo is, oh, wow. Dan maken we het onszelf niet zo moeilijk. Want Gods plan gaat toch wel door. Natuurlijk doet dat er wel toe, omdat God in zijn woord eigenlijk duidelijk maakt wat zijn wil is. Wie op God vertrouwt, die leert los te laten. Dan gaan je handen open om te ontvangen wat God je wil geven. Zijn genade, zijn liefde, zijn vrede, zijn kracht. Vind ik ook zo'n mooi symbolisch beeld, hè? De handen open. Dat is eigenlijk, Heer, ik heb u helemaal niks te bieden. Wilt u mijn lege handjes maar vullen? Zodat ik met hetgeen waar u mijn handen mee gevuld hebt, u kan eren. Dat was een prachtig symbool eigenlijk. En de Heer Jezus, of de Heer, die neemt Jacob niet aan pas als hij gevormd is. Nee, hij neemt Jacob bij de hand en gaat met hem mee. Jacob wordt verbannen, maar hij wordt niet verstoten. Ik weet niet met u is, maar ik kan ook wel eens teleurgesteld, dat is geen valse nederigheid hoor. Ik kan ook wel eens teleurgesteld zijn over mezelf. En dan kun je dus denken, hoe kan God überhaupt van mij houden? Het antwoord is Jezus. Dat blijft het grote antwoord. Hij is de weg van God. Hij is de weg naar Gods hart. Hij is de enige weg omhoog. Hij is de enige poort naar de hemel. En in het begin van de prediking sprak ik eigenlijk over de droom van je leven. Wellicht zijn er in uw leven ook wel een paar stenen waarin hij wordt herinnerd aan de ontmoeting met de levende God. Wij mogen verder gaan met ons reis door het leven. En Jacob die vroeg zich nog af, wanneer kom ik hier terug? Nou, daar wil ik mee besluiten. Zullen we dat nog even opzoeken? Hoofdstuk 35. Het is namelijk 20 jaar later dat hij daar op diezelfde plek terugkomt. Dus God had zijn belofte gehouden. Zoals altijd. Hoofdstuk 35, vers 1 tot 3. Daarna zei God tegen Jacob, sta op, ga naar Bethel en ga daar wonen. Ziet u? En maak daar een altaar voor de God die aan u verschenen is toen u vluchtte voor uw broer Esau. Toen zei Jacob tegen zijn huisgezin en tegen alle die bij hem waren, doe de vreemde goden die in midden zijn weg. Reinig u, verwissen van kleren. Laten we opstaan en naar Bethel gaan. Dus het was eigenlijk een belofte die hij dus al voor Bethel, maar God zou daar in Bethel weer hem ontmoeten. En dan zal ik een altaar maken voor de God die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was. En die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. Ziet u wel mooi dat die belofte is uitgekomen. Ik sluit af met te zeggen, ook een tekst die er toch wel aan gekoppeld kan worden. In Johannes 1, je mag het opschrijven als u wilt, vers 52 zegt de Heer Jezus tegen Nathanael. Van nu af aan zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. De zegen van Jacob in die droom, die werkt vandaag de dag nog steeds door, dankzij de Heer Jezus Christus. De Zoon van Jacob. En tegelijkertijd de grote en waarachtige Jacobsladder. De Heer Jezus brengt de hemel op de aarde. Amen.